We staan als regenbooggemeenschap op de schouders van roze reuzen, die iconen uit onze Nederlandse queergeschiedenis. Ze organiseerden, protesteerden en rebelleerden, ieder op hun eigen manier. En dat in een tijd waarin anders zijn met argusogen werd bekeken. Het wordt tijd om ze aan het woord te laten. In deze aflevering spreek ik met psychotherapeut Lionel Tjokkel. In 1980 schreef hij zijn pionierende scriptie getiteld Homofielen uit Suriname, een vergeten groep in de Nederlandse samenleving. Hij voelde zich dubbel gediscrimineerd door witte Nederlanders om zijn huidskleur en door Surinamers om zijn geaardheid. Hij was een van de eerste die hier in Nederland over publiceerde. Het was het startpunt van de werkgroep SUHO, die destijds meer bewustwording wilde creëren voor de positie van deze groep. Lionel Tjokkel werd in 1951 geboren in Paramaribo, in een Surinaams-Hindoestaans gezin. Samen met zijn broer en zussen groeide hij op in een klein dorpje, ten zuiden van Paramaribo. Hij had een fijne jeugd, maar kwam er in zijn vroege tienerjaren achter dat hij homoseksueel was. Een gevoel waar hij met niemand over kon praten. Homoseksualiteit was in Suriname op dat moment bovendien een groot taboe.
Ik ben opgegroeid in... Niet in Paramaribo, nee. Tot mijn negende jaar op Biliton. Ah. Dat is een bauxietdorpje,
ja. Ja.
Waar mijn vader ook werkte. En vanaf het begin is het altijd heel gemengd geweest. Dus ik ben niet alleen tussen Hindoestanen of wat dan ook opgegroeid. Heel gemengd.
Qua etniciteit. En daar staat Suriname natuurlijk ook onbekend.
Yes, maar je had ook districten, bijvoorbeeld Nikeri. Ja. Dat was heel erg Hindoestaans.
Ja.
En daar werden de tradities natuurlijk van het hele Hindoestaanse gebeuren.
Yeah.
Was daar heel veel sterker als in het dorp waar ik op Biliton woonde. Dat was niet zo sterk.
Nee. En toen was Suriname natuurlijk ook nog een kolonie van Nederland.
Ja.
Is in 1975 onafhankelijk geworden.
Ja.
Want Biliton was ook, daar zaten ook de Nederlanders toch?
Ja.
Ja. Ja.
Daar kan ik ook een verhaal over vertellen. Waar ik zo langzamerhand eigenlijk ook tot mijn schrik ben gaan beseffen hoe verdeeld het allemaal was. De Nederlanders zaten daar ook.
Ja.
Daar waren de stafleden van de Biliton-maatschappij.
Dus dit was jaren 50, hè?
Jaren 50. Ja.
Ja.
Tot ik denk 67 of zo.
Ja.
Rond die tijd heb ik daar gewoond. En Wat het bijzonder maakte, wat ik nu ineens beter ben gaan beseffen, is dat er een strenge scheiding was. Het waren witte Hollandse machthebbers, kan ik ook wel noemen. Want het was heel streng gescheiden. En daardoor waren ze ook bijna onaanraakbaar, witte mensen. Ze kwamen ook zelden op het dorp, zal ik maar zeggen.
Ze zaten eigenlijk in een soort cocon.
Ja.
Ja. Ja. Op afstand.
Op afstand. En zij waren de baas, punt uit.
Ja.
En als ze eens een keertje met de auto of de fiets het dorp in kwamen, dan was het echt een bijzonderheid.
Ja, omdat je ze nooit zag.
Nee,
je ze zag zaten altijd achter dat hek.
Ja.
Ja. Terwijl je dus eigenlijk waar je mee begon is dat je juist een hele, vanuit je jeugd, dat al die etniciteiten verder in Suriname heel erg door elkaar liepen.
Klopt.
Ondanks dat jullie waren dan Hindoestaans, maar jullie gingen met allerlei
andere bevolkingsgroepen.
Of dat nou Chinees of Creools of was.
Ja.
Ja. Ja, en ik las, vond ik heel leuk, het lijkt ook een terugkerend ding, want Twi zei dit ook over haar moeder, dat jouw moeder een soort dolomina was.
Ja.
Dat vond ik een heel mooi verhaal. Kan je er iets over zeggen, waarom je haar zo hebt omschreven?
Het verhaal van mijn moeder is dat zij eigenlijk toen ze trouwde, en bij de Hindoestaanse traditie is het dat je dan met je man meegaat na het trouwen.
Ja.
En dat je na een paar dagen weer terugkomt naar je ouders.
Ja.
En in die tussentijd, want mijn moeder was een beetje vrijgevochten, pittige tante.
Is ze altijd geweest?
Is ze altijd
vanuit
geweest?
Vanuit haar jeugd ook.
Juist. Maar ze, voor een Hindoestaanse vrouw, een jonge meisje, die mochten eigenlijk ook, was heel streng voor hun, hè, voor de Hindoestaanse
Wanneer
meisjes.
Wanneer is zij geboren? Welk
zij
jaar?
Is geboren in 1931.
Oh ja.
Ja.
Ja, vooroorlogs.
Ja. En mijn vader is van 1922.
Ja.
En zij mocht op een gegeven moment niet verder op school. Tot de zesde klas mocht ze naar school en daarna niet meer. Maar ze is wel gaan werken. Ze heeft het voor elkaar gekregen om in een fornituurzaak, heette het in Suriname.
Ja, kleding.
Juist.
Ja, mode.
Daar ging ze toch werken.
Ja.
Zo heeft ze ook mijn vader in de winkel, heeft mijn vader haar ontdekt. Oh. En hebben ze elkaar gevonden.
Tussen de kleding stond ineens je moeder en hij dacht, dat wil ik wel, die Dolomina.
En ik noemde Dolomina omdat zij... een van de sterke dingen die ze toen aan me vertelde is... dat na het trouwen gingen ze dan na 2-3 dagen weer terug naar haar ouders. Maar in die tussentijd had ze tegen mijn vader gezegd van, dat ze die oren niet heette.
Ja.
Is een sluierje.
Ja.
Die alle Hindoestaanse vrouwen daar bijna verplicht waren om te doen. Als je dat niet deed, was je hoerig en dat soort toestanden.
Ja,
weet
ja.
Je,
met, het was zondig eigenlijk.
Juist.
Ja.
Dat was bijna een verplichting.
En moest je hem altijd dragen?
Eigenlijk altijd sowieso als je de deur uitging, hè, op straat en zo.
Ja.
En ze had met mijn vader besproken van, ik vind dat, die oren, dat vind ik maar niks. Ik wil hem eigenlijk niet dragen.
Nee.
Toen had mijn vader gezegd van, nou, het is prima. Dus ze komen weer na die 2-3 dagen bij haar ouders, na het huwelijk, die huwelijksdatum.
Ja.
En zonder die sluier op en haar vader... Die zag ze aankomen.
Ja.
En die zei van, donder op hier zonder je oren.
Dat
kom
doen we
niet.
Niet,
ja.
Niet over de drempel.
Niet over de drempel.
Oh jee.
En haar antwoord was daarop van, ik ben nu getrouwd. Ik heb het met mijn man besproken. Hij vindt het goed. Dus je accepteert me zo zoals ik nu kom, anders niet.
Ja, zij dacht, hallo, ik zal even de boel... En mocht ze toen naar binnen?
Ja, ze mocht toen naar binnen.
Toen was
zij
het...
heeft die strijd gewonnen.
Wat goed. En dit was dan, want ze zijn getrouwd eind jaren 40, toch?
Ja, in 1948 zijn ze getrouwd.
Ja. En jouw vader, dat las ik, was een hele lieve man, toch?
Ja.
Ja, dat kwam ook helemaal uit het verhaal naar voren.
Yes.
En waar bleek dat uit voor jou?
Heel zachtaardig.
Ja.
Had gouden handen. Wat zijn ogen zagen, kon hij maken, sieraden.
Ja.
Hij was een man heel veelzijdig.
Ja.
Self-made man met veel talenten.
Ja.
Hij heeft zichzelf Engels leren praten.
Ja.
Hij correspondeerde met vrienden in Guyana.
Ja.
En in Amerika zelfs ook.
Ja.
Hij las heel veel. Hij was dol op stripboeken ook.
Wat leuk.
Ja, het was een hele lieve man met veel hobby's ook. Voetballen. Ja. Als toeschouwer meer. Want hij had een knieblessure opgelopen en... kon zelf niet meer voetballen en cricketen.
Ja.
Had hij dat opgelopen. En, maar een fervente voetbal enthousiasteling.
En hij deed ook van alles met jullie, toch?
Ja.
Ja.
Nee, daar heb ik mijn enthousiasme voor als kijker.
Ja.
Toeschouwer voor voetballen. Heb ik eigenlijk...
van hem?
Hebben wij van hem ingegooid. Hij ging jagen, nam hij ons mee, vissen... Hij was een landbouwer van hier tot Tokio. Al op zijn werkplek waar hij bij die grote elektriciteitscentrale waar hij werkte. Als hij een stukje grond zag, ging hij zaaien. En kwam altijd ook weer met spul terug.
Wat bijzonder. Dus het was een heel warm gezin.
Warm.
Waar je bent opgegroeid.
Yes, yes.
Met z'n zessen eigenlijk.
Ja. En niet te vergeten al die kippen en dieren die we ook thuis hadden.
Nou, dit schetst een heerlijk beeld. Een heel mooi beeld van jouw jeugd. En wat ook belangrijk was in jouw jeugd, las ik, dat was de padvinderij. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom dat zo belangrijk voor je was?
Daar ben ik voor het eerst van mijn leven verliefd geworden.
Ja, ik las je stille liefde. Ik vond het hartverscheurend.
Nou, ja.
Een klein tragisch verhaal bij de padvinderij in Suriname.
Nou ja, het was, op zich was het niet eens zo tragisch, want... Het was een jongen die een paar jaar ouder was als ik.
Ja, want hoe oud was je toen je bij de padvinderij zat?
Ik denk 11, 12 jaar, rond die leeftijd.
Ja.
Zelfs ook vanaf 10 jaar hoor.
Ja.
En ik werd verliefd op de jongen. En als we gingen kamperen en dat soort toestanden, dan leerde je elkaar wat beter kennen. En het klikte ook tussen ons tweeën. En het werd op een of andere manier tot op zekere hoogte ook beantwoord.
Ja, het was ook fysiek.
Ja, het was ook fysiek. Ja.
Bij elkaar in de hangmat en daarheen. Yes. En, ja.
Klopt.
Toen dacht je, wat gebeurt hier? Ja.
Later, het heeft zich zo... een paar jaar heeft dat geduurd. Hoor, die heftige verliefdheid, maar je kon met niets en niemand verder over praten. Nee, ook niet eens een naam geven.
Nee, het was dus wel wederkerig. Jullie hadden wel een...
Dat gevoel had ik erbij.
Ja.
Dat het wederkerig was. En hoe ouder we werden, hoe meer ik merkte dat het daar ook afstand kwam.
Ja, omdat
van zijn kant uit.
Misschien ook omdat de buitenwereld binnenkwam?
Nee, ik denk dat hij misschien op zijn minst, zoals het dan een naam heeft gekregen in de loop van de tijd, biseksueel was of niet.
Ja.
Maar hij was niet afwijzend naar mij in elk geval.
Nee.
En we werden ook niet op een of andere manier voor homo's of zo uitgemaakt. Nee. Niet uitgescholden.
Er werd een beetje om gegiecheld en gefluisterd. En
precies,
dat was eigenlijk.
Dat was het, waren gewoon goede, dikke vrienden.
Ja. Maar je kwam er eigenlijk wel achter. Eigenlijk, want homoseksualiteit in Suriname was een groot taboe.
Ja.
Op dat moment. En daar werd je toen ook mee geconfronteerd.
Absoluut. Als er iets over homoseksualiteit wat je te horen kreeg of te zien kreeg, was altijd negatief.
Ja.
En met misdaad en dat soort toestanden. En als er berichten in de krant kwamen dat mensen weer opgepakt waren of mannen weer opgepakt waren. En ook wel eens in de gevangenis belanden.
Ja.
En behalve de verhalen uit de krant waren ook een paar figuren in Paramaribo.
Ja.
Die bekend stonden als boelers.
Ja.
En boeler is het meest negatieve woord wat je kan bedenken voor homo zijn in Suriname.
Ja, het is een scheldwoord.
Het is echt kontenneukeren, maar dan met een echt zwaar accent daarop. En wat ik meegemaakt heb is bijvoorbeeld Wimpje was een van die bekende figuren. En dat ik een keertje...
Je bent Wimpie de Boeler genoemd, toch ook?
Ja. Dat van hem was het een publiek geheim. Die werd ook gigantisch mishandeld en achtervolgd. En dat heb ik zelf met eigen ogen ook een keertje helaas mogen meemaken. Dat ik gerommel op straat hoorde en een beetje kabaal en toestanden. En dan, als dat in Suriname gebeurt, in de straat zijn er honden die dan allemaal gaan blaffen, die loslopen honden. En ik keek uit het raam en ik zag Wimpie aan de overkant van de straat rennen voor zijn leven.
Oh.
Omdat de buurjongens met een groepje allemaal bakstenen naar hem aan het gooien waren.
Ja.
En hij kon nog net ontvluchten, dus dat heb ik echt persoonlijk op die manier.
Dus jij zag meteen eigenlijk wat het betekende om zo iemand te zijn. Zag je alleen maar de negatieve beelden bij.
Precies.
Ja. En je vertelde ook, las ik, je zag dus dat geweld, maar je zag ook mensen werden opgesloten.
Ja.
In een kliniek.
Yes.
Als geestesziek.
Ja, dat hoor je dan. Dat ze, ik heb gehoord dat Wimpje ook wel eens is opgenomen geweest.
Ja.
In een psychiatrisch ziekenhuis.
Ja.
Ja. Nee, het was geen gespreksonderwerp.
Het was gewoon zo taboe.
Homoseksualiteit, het was echt taboe.
Ja.
En je had ook niemand... Ik dacht al die tijd ook dat ik de enige was.
Ja.
Letterlijk
alleen op de wereld.
Ja.
Voel je dan.
Klopt.
Ja.
Weet je, een van die eerste positieve dingen wat ik toen 1967, 68 in die periode, wat ik toen zag was een Hindoestaanse film.
Ja.
En dat heette Dosti. Dat betekent vriendschap.
Ja.
Van twee jonge mannen.
Mm-hmm.
En het is een vriendschap die zo intensief en mooi verfilmd is tussen twee mannen, dat alleen de seks ontbrak.
Ja, ja.
Toen dacht ik van kijk eens, dit kan ook. Dit is wat er, en die film was een gigantisch succes.
En het raakt je eigenlijk heel erg.
Klopt.
Omdat je er iets in herkende.
Ja.
Je voelde je niet meer alleen.
Ja, ik denk van kijk, dit kan ook.
Ja.
Zo kan het ook.
In 1968 verscheen er een artikel over de emancipatie van homoseksuelen in het Nederlandse tijdschrift Panorama. Dit artikel maakte in Suriname bij Lionel veel los. Hij voelde eindelijk herkenning en wilde naar Nederland toe. Hij wilde het leven leiden wat hij voor ogen had. Een leven samen met een man. Dus je zag heel even een glimp van een positief beeld hoe het zou kunnen zijn.
Ja.
En je zag dat ook in literatuur, toch? Want je ging naar het cultureel centrum in Paramaribo ook. Om onderzoek te doen, denk ik.
Ja, ik moest voor de eindexamens van school, moest je ook veel boeken lezen. Ik zat op de middelbare school, AMS heet het in Suriname.
Ja.
En dan moest je ook literatuur lezen.
Dus de algemene middelbare
school. Ja, dat was de vroegere HBS.
Dus nu VWO, denk ik. Ja,
klopt. Ja. En dan kwam ik wel eens in de bibliotheek. En ook leende ook boeken uit de bibliotheek en voor thuis. En ik zag toen daar die panorama liggen. Uit 1980.
Een Nederlands tijdschrift. Yes. Die kwamen ook naar Suriname. Ja.
En daar zat een heel uitgebreid artikel over het COC in Nederland.
Ja, want even kijken, als we het in de tijd plaatsen. Dat is inderdaad een beetje het moment dat hier de homo-emancipatie net op gang komt.
Klopt.
Ja.
Ik weet, de schrijver was Hans Auwer, die journalist. Die echt, ik geloof, 4-5 bladzijden, als het niet meer is geweest, in die panorama uitgebreid.
Een heel groot artikel.
Heeft beschreven.
Het heet dat... Homo's in Holland, geloof ik.
Klopt.
Ja.
Helemaal.
Ja, dat en het ging, dan... kun je een beetje uitleggen waar het over ging?
Nou, het is ook een beetje weggezakt, maar dat er in elk geval mensen waren opgestaan in Nederland, die zich verenigd hadden. En die vochten voor gelijkheid, voor acceptatie, voor taboe doorbreking. Want er waren in het artikel waren ook, stond ook een foto geplaatst van twee mannen in de duinen, maar met hun ruggen
naar
de camera toe.
Ja. En zo, het was voor jou een soort openbaring.
Wat dacht ik? Dat daar moet ik zijn.
Jij dacht, dat is het beloofde land.
Yes. Het land van panorama.
Daar het land van panorama.
Ja.
Ja. En daarom ging je... Je hebt eigenlijk toen een beetje het zaadje ingeplant van daar wil ik naartoe.
Wat dacht je? Ja, ik ging... als vervolg daarop, toen ik het zo zag, ging ik me nog meer mijn best doen op school. Omdat in Suriname, na je AMS... Werd je eigenlijk, als je verder wilde studeren, waren geen universiteiten en mogelijkheden.
Jaren 60 nog geen universiteit op Suriname.
Werd je door je ouders dan eventueel naar Nederland gestuurd om verder te studeren. Ik dacht, nou, ik moet mijn best gaan doen, want ik wil daar naartoe.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan, maar uiteindelijk ben ik gezakt voor het eindexamen.
Oh.
En alles was al geregeld om naar Nederland te komen. Ja, de tickets en de toestanden. Mijn moeder en mijn ouders vonden het prima dat ik dan zou gaan. En,
dat ik je nog even mag onderbreken. Je had echt natuurlijk, je bent opgegroeid met dat taboe. En jij had eigenlijk heel erg een beeld van ik wil met een man gaan leven. En dat zou dan alleen daar kunnen. In Nederland.
Ja.
Toch? Dat was een beetje jouw utopie.
Klopt. Dat was mijn utopie. Klopt. Ja. En wat ook in die tussentijd zich verder in Suriname... hoe ik me daar verder ontwikkelde. Ik sloot ook vriendschappen met jongens. Ik kwam ook eentje, een buurjongen tegen die vanuit Nederland allerlei seksboekjes, homoseksboekjes ook.
Overal kwam van alles vandaan ineens.
Ja. Wisselen we ook. Dus daar had je ook een beetje een beeld van het is vrij en het seksuele. Ja. Dat kan daar allemaal, weet je?
Ja.
Dus dat ontwikkelde zich in mijn...
Die fantasieën die sloeg op hol.
Zo zou je het inderdaad kunnen zeggen, ja.
In 1971 vertrok Lionel vol goede moed naar Nederland. Het land van zijn dromen. Maar eenmaal aangekomen bleek de werkelijkheid minder rooskleurig dan gedacht. En toen was jij dus 19?
Juli 71, ja, ik was 19.
Je was 19 toen je ging.
En voor de rest...
Is ook een hele onderneming...
In mijn eentje, ja. Want er was verder niemand hier. Ik had een broer van mijn moeder die woonde in Amsterdam.
Ja.
Daar had ik ook niet zo contact mee. En een neef van mijn vader, die woonde in Den Haag.
En daar gingen veel Hindoestanen naartoe, toch?
Juist, Den Haag was eigenlijk de Hindoestanen stad, zeg maar. En Amsterdam was een beetje de Creoolse stad, om het zo te zeggen.
En je had eigenlijk ook, want je bent vanuit huis uit moslim.
En gelukkig niet... streng opgevoed?
Nee, helemaal niet.
Helemaal niet, nee.
Want je hebt dat ook een beetje achtergelaten, toch? Je hebt die religie losgelaten.
En hoe heb ik hem losgelaten? Ja. Want het was streng in Suriname.
Ja.
Was het streng om geen varkensvlees.
Ja, onrein.
Ja, dat was onrein vlees. Daar heb ik me al die jaren altijd aan gehouden. Mm-hmm. Ondanks dat we niet naar de moskee gingen of wat dan ook. Eén keer in het jaar met het offerfeest of met het einde van de Ramadan. Ja. Dan ging ik met mijn vader gingen we naar de moskee. Maar voor de rest kwamen we eigenlijk nooit in een moskee.
Nee, ook wel bijzonder in die tijd eigenlijk.
Eigenlijk wel, maar zo'n voorganger... Die kwam bij ons thuis als er een feestje was of als er iemand jarig was.
Dus op het goede moment.
Werd een klein gebedsdienstje en zo. En er werd een beetje uit de Koran gelezen.
Dat was heel dat symbolisch was eigenlijk.
Juist. Ja. Maar een van die strenge dingen was inderdaad geen varkensvlees.
Ja.
En dat hebben we thuis ook nooit gegeten en gedaan. En ik heb afscheid genomen van het geloof toen ik Het vliegtuig instapte naar Nederland.
Ja.
En we waren opgestegen en stewardessen.
De KLM.
Ja, die kwamen dan langs met de broodjes en de toestanden. En we konden kiezen, broodje kaas of broodje ham. En het was voor mij broodje ham.
Broodje ham. Je hebt het helemaal symbolisch afgesloten. Wat mooi. En toen kwam je dus in dat land van panorama aan.
Panorama. Ja. Dus, nou, het begin is eigenlijk helemaal niet zo leuk geweest.
Nee, het was...
Nee, want ik kwam op Schiphol en ik had een kamer vanuit Suriname geregeld.
Ja.
Die ik had gehuurd, waar ik naartoe zou gaan.
In Den Haag.
In Den Haag, ja. Via hadden we dat geregeld. En mijn oom, die neef van mijn vader, die kwam mij ook afhalen op Schiphol.
Mm-hmm.
En... die nam me mee naar zijn huis. Hij was getrouwd met een Nederlandse vrouw en twee dochters. En hij zei, voor de eerste dagen kan je hier bij mij blijven. En dan kun je altijd nog naar die kamer toe gaan.
Ja.
Ik heb toen, heel ondernemend hoor. Ik ben toen ook meteen gaan solliciteren. Ik had ook meteen een paar, twee weken.
Ja, je had lang genoeg gewacht. Jij dacht, actie in de tent.
Ja. En ik heb de school kunnen regelen, een avondschool, om die eindexamen nog te gaan doen. Dus ik ging naar de avondschool en ik werkte.
Ja.
En ik zat 2-3 weken, misschien 4 weken bij die oom in het huis. En ik had mijn panorama en mijn correspondentie, die ik ondertussen ook had met lui in Nederland.
Ja.
Die had ik in mijn allemaal meegenomen.
In je koffer, ja.
In mijn koffer meegenomen.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment, na 2-3 weken toen, zijn ze erachter gekomen, die oom, dat ik homo was. Want hij zag al die dingen.
Maar
ik was niet eens thuis, dus ik weet niet eens hoe dat precies gegaan is.
Hij is erachter gekomen.
Hij is erachter gekomen en na 2-3 weken. En toen ben ik eruit gegooid.
Toen ben je eruit uit huis?
Letterlijk eruit gegooid.
Oh jeetje. Met koffer en al.
Ja, nou ik werkte dan, wat ik net zei, bij de AGO-verzekeringen.
Ja.
En toen vertelde ik was ook net in dienst door een paar weken.
Je was administratief medewerker, toch?
Ja, administratief medewerker, klopt. En die zeiden toen van, god, als je gaat verhuizen, mag je een verhuisdag nemen. Want ik had verteld dat het in één keer op deze manier liep bij bij mijn oom dan.
Ja.
En die zeiden, je kan een verhuisdag opnemen. Ik ben toen meteen weer teruggegaan naar huis.
Mm-hmm.
En het vervelende ervan was dat je dan alleen staat. Je hebt geen vrienden, geen kennis.
In een vreemd land,
ja.
Wat ook heel anders is dan je had gedacht.
Ja.
Ja, maar je hebt het wel gedaan.
Ik ging toen naar die kamers toe. En ondertussen zat ik ook nog op die avondschool. En dat liep wel. Maar op een gegeven moment werd ik ook daar op die kamer waar ik toen was. Kwam er ook heibel.
Oh.
Omdat een zus van mij, die was ondertussen ook hier in Nederland gekomen. Die zat in Rotterdam in de verpleging. En die logeerde bij mij zo. En met de vrije dagen kwam ze wel naar Denemarken.
Ja.
We hadden
met
z'n tweeën.
Ja.
Ja.
Ja. Je trekt naar elkaar toe.
Ja, maar dat vonden die mensen niet zo geweldig. Want ik moest meer huur betalen, meer dit, meer dat. Ja. Enzovoort, enzovoort.
Eigenlijk twee mensen, ja.
Juist. En dat werd toen een ruzie. Waarin ik bedreigd werd van als mijn man thuis komt vanavond, nou, dan zul je wat beleven.
Oh nee.
En in die angst wat ik toen had, heb ik een kamer bij het Haags Mannentehuis, heette het in Den Haag.
Oké. Okay. Wow.
Heb ik een kamer.
Een hele andere setting.
Voor die avond, want ik durfde niet naar huis te gaan naar het werk. Ben ik gaan zwerven en gaan zwerven die avond. En op een gegeven moment ben ik toch maar naar huis gegaan.
Ja.
Maar ik moest daar ook weer verhuizen.
Ja.
Ik ben daar een paar maanden geweest.
Ja.
Op die kamer. En ik moest ook daar op stellingsprong weer verhuizen. Toen ben ik op een kamertje terechtgekomen. Op de toezichtkamer in Den Haag.
Nou, het lijkt de huidige woningmarkt wel. de hele tijd heen en weer.
Chic hoor. Tegenover de Koninklijke Stallen. Was
oh
het.
Ja.
Ja, was wat een mooi. Chique graaf.
Oh, dat, ja.
Maar het bleek dat er in het huis eindelijk ook geprostitueerd werd.
Oh, er waren van allerlei zaken.
Yes, het was een loesje. En gaan. Ja.
Ja.
En,
ergens klinkt dit allemaal als avontuur, maar je wilde niet inzitten. Nee. Nee. En ondertussen ging je natuurlijk ook nog, jij was praktisch bezig, maar je was ook met jezelf bezig.
Ja.
Qua identiteit.
Ja.
Want je ging naar dat land van panorama.
En dus die panorama die had ik. Ik had COC, had ik ook telefoonnummer opgeschreven. Dus toen ik naar Nederland kwam en hier zo mijn weg aan het vinden was, had ik ook gevraagd van waar kan ik dan terecht?
Ja.
Voor informatie en dat soort dingen. Want ik wist eigenlijk ook nog niet zoveel over het gebeuren. Toen kreeg ik het adres van de Zodiac. Het was een dancing in Den Haag.
Oh.
En daar waren mensen van het COC die je dan zouden kunnen opvangen.
Die
of
hadden
je
daar
informatie
een soort
kunnen geven.
Of zo, of. Dat was door hun georganiseerd eigenlijk.
Nou, het was een officiële dancing, maar er waren wel mensen van het COC dan aanwezig. Als ik daarna zou vragen, die je dan zouden kunnen opvangen of wat dan ook.
Dat lijkt me dan ook wel heel spannend als je daar dan ineens naar... Toch? Ja.
Ik heb 7 kleuren gescheten voor de deur. Heen en weer gelopen, op en neer. En voordat ik er eindelijk naartoe durfde, was ik al 7, 8 keer.
En je had natuurlijk ook een heel beeld gecreëerd van hoe dat dan zou zijn.
Ik dacht, als je daar binnenkomt, word je besprongen van alle kanten.
Oh god. Ja, als je eenmaal door die deur gaat.
Ja.
Was dat dan ook zo, dat hoorde ik in andere verhalen ook, dat je, was het met een schuifje? Of was het...
Ja, hè? Was met een schuifje, daar kwam je niet zomaar
Je kon niet zomaar naar binnen. Nee, dat was in die tijd zo. Ja. Ik denk dat dat tot de jaren 80 een beetje was.
Ja.
Maar je bent uiteindelijk wel gegaan?
Ik ben wel gegaan. En ik heb daar weer mensen leren kennen. En de hele wereld ging voor me open.
Het werd, je werd met jezelf en toen werd het groepje wat groter, gelukkig.
Ja. Dus ik heb in mijn leven zoveel geluk gehad met de juiste mensen op de juiste tijd ook tegen te komen.
Ja, wat fijn.
En dat heeft heel veel ervoor gezorgd dat ik ben kunnen worden wat ik uiteindelijk ben geworden.
Ja.
Die hoofd van de afdeling waar ik werkte, die liet ik een beroepskeuzetest, had ik gezien dat je dat kon doen bij het arbeidsbureau.
Ja.
Omdat ik
een beetje bij die Egon dacht, ja nee, dat hoeft niet meer.
Dat wordt niks, nee.
Het is maar...
Dus, en ik voelde me niet prettig daarin. Ik heb toen die beroepskeuzetest bij het arbeidsbureau gedaan. En daaruit kwam dat ik eigenlijk met mensen moest werken, iets creatiefs en met zoiets.
Ja.
Dus dat liet ik zien aan
je
aan
empathisch
afdelingshoog.
Vermogen en dat je eigenlijk zo ben je in de zorg eigenlijk meer terecht gekomen.
Precies.
Ja.
En die zeiden toen ook van nou, misschien iets in de verpleging.
Ja.
Dus toen heb ik gesolliciteerd bij de Stichting Rozenburg. Dat is een psychiatrisch ziekenhuis.
Ja.
Dat is in 1972 geweest.
Ja.
En daar is mijn beroepscarrière eigenlijk echt begonnen.
Ah, oké. Okay.
Ik kwam in een wereld terecht waar homoseksualiteit en als het toestanden was aan een heel stukje vrijer.
Die zaten allemaal verstopt in de zorg, al die homo's en lesbiennes.
Al die broeders en zusters.
Toen dacht je, hey, hier is het beloofde land eigenlijk.
Yes.
Lionel begon aardig zijn weg te vinden in Nederland. Van de buitenkant leek alles goed te gaan, maar innerlijk speelde zich een conflict af. Hij wist nu wie hij was, maar zijn familie wist dat nog steeds niet. Het werd een dieptepunt van een interne strijd. Want ik las ook dat jij bent nog wel door een flinke crisis gegaan.
Ja.
Eigenlijk ook naar het COC. Een beetje toen je dat natuurlijk ontdekte. Je wist al wie je was. Je was daar ook al vrij jong natuurlijk heel sterk in. Je had er een bepaald beeld van ik wil ooit met een man samenwonen.
Ja.
Maar je had ook worsteling van binnen tegenover je familie, je cultuur, je achtergrond. Juist.
Het was de eerste Oud en Nieuw in 1971.
Ja.
Wat we hier en mijn zus en ik.
Ja.
En met vrienden ondertussen en een groot feest. En we zouden Oud en Nieuw samen vieren. En dat was werd georganiseerd. En tijdens dat feestje zag ik ook weer een jongen daar lopen. En ik denk van zo, dat is niet mis.
Nee.
Maar ik kon niks ermee.
Want niemand wist het.
Nee, niemand wist het.
Je familie wist het niet. Je vriendinnen, je vrienden wisten het niet.
Nee, mijn zus wist het niet.
Nee.
En toen was er de vriendin die ook bij het feestje was.
Ja.
Dat is een buurmeisje van ons geweest in Suriname.
Ja.
En die was ook mee.
Ja.
En op het feestje. En op een gegeven moment, ik had nog nooit alcohol gedronken. En dan had ik een paar pilsjes op. En op een gegeven moment voel je het zitten. En dan ga je wel door volgens mij. Op een of andere manier. Maar
deze coming of age, Lionel. Ja.
Toen zaten we zo te kletsen en ik keek naar die jongen. Toen zei ik tegen die vriendin van God, ik vind die jongen toch zo leuk. Nou, die viel van de stoel.
Die vriendin die wist niet wat ze hoorde. Ja,
ja die hoorde het voor het eerst van wat zeg maar nou. Wat? Dus we barsten allebei in tranen uit.
Ja.
Van wat is dit
jij,
nou
jij
weer
ook
voor
van de spanning natuurlijk. Yes. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Van wat is dit nou? Oh. En het hele feest werd verstoord, zo'n beetje.
Ja.
En iedereen dacht...
Jullie waren allemaal aan het huilen.
Ja, op het feestje van... Ze hebben heimwee.
Oh, naar Suriname.
En oud en nieuw hier vieren voor het eerst. Dus dat was de uitleg die er een beetje...
Ja, dat was eigenlijk de context die zij eraan gaven.
Ja.
En had jij een soort wel een soort opluchting? Of was het
was dubbel. Ja. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant dacht ik van... Oh, als zij het maar niet verder gaat vertellen of wat dan ook.
Nee,
hoe dan...
want je schoot meteen weer in dat...
Ja, ik schoot weer... klapte meteen weer dicht.
Ja.
En in die...
Maar je had op dat moment wel besloten... ik ga dit aan mensen vertellen.
Nog niet.
Nog niet?
Nee.
Nee.
Want...
Dit gebeurde gewoon, eigenlijk door die alcohol.
Ja,
en die...
door die alcohol denk ik dat ik daardoor net die drempel had genomen.
Alcohol.
Maar gauw weer terug.
Altijd alcohol.
Want het is niet zo...
Ja.
Maar het zat te knagen een paar weken later volgens mij. Of kort daarna. In die periode in elk geval... dat huis voor de bezemkast, of de kamer voor de bezemkast, daar waar ik woonde, stond ik op een gegeven moment en ik zat zo in tweestrijd en wanhopen, dat ik dacht, ik ben naar het raam gelopen, was een schitterende, mooie voorjaarsdag, de zon scheen, ik keek uit het raam, ik hoorde de tram tingelen, ik zag mensen daar beneden lopen en fietsen en doen. En ik dacht van, goh, als ik hier nou naar beneden spring, dan is iedereen, ben ik er vanaf en dan is het over.
Dan houdt de worsteling op.
Precies.
Ja.
Dat was het moment van echt drama voor mij. In mijn heen. En ik zag dat zo en ik hoorde de getingerd en denk, ik ben hier wijs. Morgen lopen ze allemaal nog door. De tram die er rijdt ook nog morgen weer.
Het leven
en,
gaat dan door.
Het gaat door. Voor wie zou ik
zonder
doen?
Jou.
Ja. Ik zei, nee, niet zonder mij. Ik blijf.
En je familie, ja, die laat je achter ook.
Ja, nee, maar ik heb toen het besluit genomen van ik eerst en dan de rest. Het gaat om mijn leven.
Ja.
Daar is de kanteling gekomen van zelfacceptatie.
Wat?
Of zelfacceptatie.
Ja, toen naar jezelf ook.
Ja, om te zeggen van eerst goed voor mezelf en dan voor anderen. Dat besef kwam van, waarom zou ik het doen?
Dus
mijn leven is nog zo jong.
Ja, je wilde eigenlijk die innerlijke dialoog, die worsteling, die storm in je eigenlijk stoppen. En dat is op dat moment, toen je naar beneden keek, dacht je, deze kant of die kant.
Ja. Yes.
En ik ga de andere kant op.
Juist.
Ja.
Dus die worsteling is het moment geweest in mijn leven waarop ik toen heb gezegd van, nou, ik ga leven. Ik ga echt leven.
Ja.
En ik heb het daarna...
Wat fijn, Lionel. Dat je toen die...
Die power hebt kunnen vinden.
Ja, want
dat
voelde ook echt als een power, als energie die toen...
Ja.
En daar ligt eigenlijk ook de grondslag van je activisme eigenlijk.
Ja. En ik vertelde het toen aan mijn zus.
Ja, die hier in Nederland was.
Die hier in Nederland was.
Ja.
En ik zei van, nou... dat wat toen gebeurd was met oud en nieuw, wil ik je gaan vertellen waar het om gaat. Maar ik durfde niet zo rechtstreeks. Zeg, ga met me mee. We gaan naar
heftig.
De telefooncel. Dan gaan we die vriendin even bellen.
Ja.
Want die zaten met z'n tweeën in de verpleging. Die
zij kenden elkaar ook.
Ja, ze kennen elkaar ook. Want een buurmeisje was het van ons. Dus zei ik van, nou, dan gaan we haar even bellen. En ik maar in toestand helemaal, eerst dat ik het...
Het is super spannend.
Ja.
Je moet jezelf de hele tijd op de spits drijven. Ja. En dat is, het is... Nou, heel veel mensen uit de community zullen dit herkennen natuurlijk.
Oké.
Okay. Ja.
Ik liep met haar naar de telefooncel. En ik zeg, laten we haar bellen. Dus ik belde. En toen zei ik tegen die vriendin van...
In een telefooncel stond je.
In een telefooncel.
Ja, dat moeten we even zeggen. Dat had je vroeger, telefooncel.
Ja, telefooncel. Die stond
geen mobiel.
Daar op de hoek van de straat, ja.
Ja.
Toen zei ik van, nou, ik ga het nu aan mijn zus vertellen.
Ja.
Wat er aan de hand is. En toen zei ik het ook tegen haar. Van, dat was er aan de hand. En
dit is de hele context van die huilbui. Ja. We hadden geen heimwee.
Nee.
Dit is het verhaal.
Dit is het verhaal.
Ja.
En zij was ook aan de andere kant. Weer daar huilen, hier huilen.
Iedereen
huilen,
weer huilen. Ja. Alles weer huilen. Maar...
En mijn zus zei van... Ik ben mijn broer. Wat
is er aan de hand?
Wat is er anders?
Wat heerlijk, hè?
Ja.
Dat dan eigenlijk ook alles wat je had bedacht, dan valt dat allemaal weg.
Ja.
Dus je deed het eigenlijk zo stapje voor stapje. En je werkte eigenlijk, denk ik, naar je ouders toe. Of niet? Ja.
Want die ouders van mij die kwamen 2-3 jaar later voor het eerst op vakantie naar Nederland.
Ja, in 74.
74, ja. En ondertussen zat ook een broer van mij, die is in 72 gekomen.
Ja,
en
die heb je het ook verteld, hè?
Ja, ja, die heb ik het al meteen verteld toen ze naar Nederland kwamen.
Toen was je al gepokt en gemazeld met je coming out.
Yes. Want mijn zus wist er al en ik was al in die wereld. En,
je bouwt een fundament op om dat te vertellen.
Dat zat goed. En toen dat van mijn ouders is dat ze in 74 inderdaad kwamen.
Mm-hmm.
En ik had toen een vriendje.
Ja.
Vanuit de verpleging.
Ja,
we werkten samen. Ja. in Rozenburg. En die. Mijn ouders zouden komen. En toen had ik gezegd: als ze komen, wil ik het ook aan hun vertellen.
Ja.
En ik had met Hans afgesproken: van. Als ze het niet accepteren, dan gaan wij. 2 weken of die tijd dat ze hier zijn, gaan wij naar Engeland of zo. Of
dan
vakantie.
Laten ze.
Ja, laten ze.
Want jij woonde al samen toen, hè?
Ja, we woonden toen al samen.
Al heel snel ging jij toen met die relatie samen wonen.
Ja, ja. Ja. En voor Hans was het ook zijn coming-out periode toen hij op Rozenburg door mij is. Hij ook
was schering en inslag met coming-outs.
Ja. Dat hadden we toen afgesproken. En goed, we gingen mijn ouders ophalen.
Yeah.
Met Hans en zijn auto op Schiphol. Want ze zouden hier op vakantie komen.
Yeah.
En we komen daar op die toezichtkade, om het maar zo te zeggen.
Yeah.
We zouden gaan kaarten die avond.
Yeah.
En toen zei ik van nou, leg de kaarten maar neer.
Yeah.
Want ik wil jullie wat vertellen. Hans hier is mijn vriend, maar hij is niet zomaar een vriend. Hij is mijn partner, mijn relatie.
Ja, je hebt in één keer erop ingegooid. Maar...
Yes, yes. Ja. Maar ik had de steun van mijn broer en mijn zus.
Ja, en die waren erbij, hè?
Die waren erbij,
dat waren
mijn schoonzus. Ja. Die waren erbij toen ik
dat
zo vertelde. Ja.
Ja.
En wij, tranen met tuiten. En het was, was weer
huilen
drama.
Hield niet op.
Nou, maar goed, we hebben ze toen even gelaten. Hans en ik gingen naar de keuken toe.
Mm-hmm.
Verderop en van nou, laat even wachten, kijken hoe het verder gaat aflopen.
Ja.
Maar toen kwam mijn moeder de keuken in.
Ja.
En toen keek ze Hans aan, toen zei ze van zo, dus jij bent mijn schoondochter.
Zij ging het meteen vertalen.
Ja. Precies.
En dat was haar manier van acceptatie. Ja.
En ze gaf hem een huk en het was klaar.
Ja, en dat is een van de belangrijkste momenten in je leven, hè? Dat die acceptatie van je ouders.
Yes. Mijn vader staat nog een beetje in shock.
Ja.
Maar goed, die heeft het op zijn manier dan.
Ieder zijn eigen manier en tijd ook.
Ja. Maar zo'n geëmancipeerde vrouw was het.
Ja, die dolle Mina die dacht, die moest even schakelen, maar toen was ze er ook.
Ja.
Eigenlijk meteen. Wat mooi dat ook, maar wel ook heel dapper dat je dat zo snel achter elkaar. Je zit in een soort rollercoaster ook.
Ja. Ik dacht, dan moet het maar.
Ja, dan moet je dat. Ik vond het ook heel mooi dat is even een sprongetje in de tijd, maar. In 2011 kwam er een boek uit, Verboden Liefde.
Mm-hmm.
Daar is jouw moeder ook voor geïnterviewd.
Klopt.
Dat ging over eigenlijk Surinaamse homoseksualiteit in context tot familie ook.
Ja.
Zij is daarvoor geïnterviewd. En zij heeft toen tijdens de lancering van het boek, heeft zij het eerste exemplaar gekregen.
Ja, klopt.
En heeft zij ook een speech gehouden.
Ja, klopt.
Die heel mooi was. En waar ze eigenlijk zei dat ze er namens alle Surinaamse moeders stond, maar eigenlijk namens alle moeders van de wereld. En dat zij ontzettend trots op je was. En dat ze altijd kind voorop, dan de cultuur en dan religie.
Ja.
Maar ze had een hele mooie manier. Zij werd eigenlijk jouw medestrijder, toch?
Ja.
In de emancipatie. En dat is, ja.
Zo gebleven al die tijd.
Ja, hè?
Ja, ja.
Want ze is vorig jaar overleden.
Ruim een jaar geleden.
Ruim een jaar geleden.
In november 22.
Ja, want je vertelde ook wel dat ze was in Suriname ook gewoon van, ja, mijn zoon is homo en als je er problemen mee hebt, dan moet je maar even bij me komen.
Ja.
Dus ze hebben het niet onder stoel of bank gestoken.
Dat ik af en toe eens dacht van zo, jij durft om het zo allemaal zo.
Ja.
Zou je niet wat mensen kunnen vervelend gaan doen? Ook daarom was ze helemaal niet.
Gaf je dat ook extra kracht?
Ja, ja toch wel. Ja.
Ja. Ja, je had een heel sterk fundament dus
om
vanuit voor te bouwen. Toen Lionel eenmaal zijn coming out had beleefd, werd het tijd om zijn ervaring en kennis in te zetten voor een grotere strijd. Ondanks dat hij zich meer geaccepteerd voelde in Nederland, was hij nog steeds anders. Lionel werd namelijk dubbel gediscrimineerd. Door witte Nederlanders om zijn huidskleur en door Surinamers om zijn geaardheid. In 1980 schreef hij daarom zijn pionierende scriptie getiteld Homofielen uit Suriname, een vergeten groep in de Nederlandse samenleving. Er ontstond naar aanleiding van deze publicatie een gelegenheid om een bijeenkomst te organiseren voor Surinaamse homoseksuelen. Dat was het begin van de werkgroep SUHO.
Het was begin jaren 70 toch?
Ja.
Dat ik ook na het COC,
ja,
had ik al wat informatie. En toen ontdekte ik dat er een jongere groep opgericht werd in Den Haag.
Ja.
Haagse Interactiegroep Homofiele Jongeren heette het.
Ja.
HIG. En daar heb ik me toen bij aangesloten.
Mm-hmm.
En in het begin behoorlijk actief geweest met Van Aanzen. Maar het werd steeds gekker, want zij vonden van mij dat ik zo achterlijk deed.
Ja.
Door zo bang te zijn voor mijn coming out naar de Surinamers, ja, en de dit en dat. En ze begrepen er niks van.
Nee.
Zij waren bezig met emancipatie en ik was bezig met die taboe doorbreking.
Ja, jij zat op een heel ander level.
Ja.
Vanuit jouw Surinaamse achtergrond.
Klopt.
En zij waren eigenlijk vanuit hun witte beleving.
Ja.
Dan ook dachten ze, ja, maar die hobbel,
ja,
van het taboe,
ja,
hebben wij al overwonnen,
ja,
of zo.
Ja. Doe nou niet zo stom en je moet gewoon dit, je moet gewoon dat. Terwijl ik gewoon niet, dat kon allemaal niet zo 1, 2, 3 gewoon.
Nee.
Dus ik begon me steeds meer een eenling erin te voelen.
Ja, tot want je was ook de enige van kleur toch,
klopt,
die daar was.
Klopt.
Er kwam af en toe even iemand anders van kleur om de hoek kijken, maar ja, die was
die
ook alweer weg.
Ja, ja, klopt. Dat ik op een gegeven moment dacht van nou, ik voel me hier ook niet zo meer in thuis. Want ik,
nee,
voelde ook discriminatie, moet ik eerlijk zeggen.
Tuurlijk, ja.
Op grond van hoe ik eruit zag en mijn ideeën.
En daar maakten zij ook opmerkingen over.
Ja, het was, ja. Dus dat was niet zo fijn. En tegelijkertijd, rond 1975 werd Suriname onafhankelijk.
Ja.
En die hele grote stroom Surinamers die hier naartoe kwamen,
ja,
met al hun vooroordelen en negativiteit enzovoorts over hele homoseksualiteit, dat is meegekomen.
Die culturele bagage.
Juist. Die kwam met die mensen mee. En dat ging ik ook voelen en merken bij feestjes. En als je bij mensen onderling,
ja,
was, dat je dacht van, want ik had ondertussen die vriend en ik kwam er ervoor uit. En het was ook rond 1977, zal ik maar zeggen.
Je had jezelf een beetje gestabiliseerd.
Klopt.
Ja.
En mijn relatie met Bert, dat is mijn huidige vriend, waar,
ja,
ik nu.
Ja, want Hans verdween voor Bert. En Bert is jouw grote liefde, toch?
Ja, die is.
En jullie zijn al 47 jaar samen.
Klopt. Ja.
Ja. Ja.
En als we op feestjes kwamen, familiefeestjes, dan zeiden we ook van, en de familie, dichtbij familie, neven en nichten, de directe familie,
mm-hmm,
die wisten het allemaal ook. En
ja,
als er een groot verjaardagsfeest of wat dan ook was in de zaal, dan zag je al die, want dan zeiden we komen wel, maar we gaan ook met elkaar slowdansen,
ja,
en intiem dansen.
We
en
willen
zo,
onze liefde uiten.
Precies.
Ja.
Maar dan zag je aan de zijkant bij die Hindoestaanse feesten, zal ik maar zeggen. En feesten waar we kwamen, dat mensen echt gingen fluisteren.
Ja, ja.
En mensen gingen ook zo van, het is een, dat was een uitspraak die je vaak hoorde van, het is een Hollandse ziekte, het is een Europese ziekte.
Homoseksualiteit.
Homoseksualiteit.
Ja, in Suriname bestaat het niet.
Ja, in Suriname komt het niet voor.
Nee.
En,
dus je werd eigenlijk dubbel gediscrimineerd, omdat je in die witte beweging, eigenlijk die witte homo-emancipatie, om je kleur.
Ja.
En binnen de Surinaamse gemeenschap eigenlijk om je homoseksualiteit.
Precies.
Dus je moest twee kanten op, ja, emanciperen.
Klopt.
En jij was net zelf gestabiliseerd.
Klopt. En het beroerde was dat er over de zwarte kant, zeg maar,
ja,
de Suriname, daar was er niks op papier te vinden voor mij. Op
qua
dat
literatuur
moment.
Over niks. Homoseksualiteit. Nee.
Voor mij was dat ontzettend lastig om wat meer informatie over,
ja,
de Surinaamse,
ja,
kant. Positieve dingen dan.
Ja, dat je wilde eigenlijk informatie hebben waar je mee kon zwaaien. Van kijk,
ja,
het bestaat,
precies,
al heel lang.
Precies.
En dat heb je eigenlijk, want je hebt een werkstuk geschreven.
Klopt. Ik ging toen na die verpleging van Rozenburg heb ik toen in Leijenburg. Dat is de AZ-ziekenhuis, zeg maar.
Ja.
De gewone verpleging. Ging ik toen nog verder studeren in 1978. Op de Sociale Academie in Amsterdam.
Mm-hmm. Ja.
En daar heb ik toen de gelegenheid aangegrepen om het werkstuk, eindexamenwerkstuk, ja. Homofielen uit Suriname, een vergeten groep in de Nederlandse samenleving.
Ja, ook zo met drie vraagtekens van,
klopt.
Hallo?
Ja.
Ja, waar zijn jullie?
Ja, waar zijn en wat kunnen we eraan gaan doen?
Ja.
Dus dat heb ik toen geschreven en voor die informatie ben ik toen overal gaan zoeken. Ik kon niks eigenlijk hier in Nederland goed vinden, wat op het zwarte was. Stichting voor Surinamers ben ik nog geweest in Den Haag. Om te vragen van, kunnen jullie me aan wat informatie helpen? Wat doen jullie daar? En die meneer bij die balie, die zei tegen me, bij ons in Suriname komt niet voor.
Nee.
In Den Haag. En toen zei ik van, hoe verklaar dat ik daarvoor?
Ja, hallo, ik ben er.
Ja.
En ik leef. Ja. Ja.
Hij zei ook wel van, als je stuk klaar is, kunnen we dan ook een exemplaar krijgen, je eindexamenstuk.
Ja. Dus jij deed eigenlijk pionierend werk in dat onderzoek, om dat überhaupt uit alle gaten en kieren, maar dat was er gewoon niet.
Nee.
Nee.
Dus toen heb ik het inderdaad hun een exemplaar heb ik ze gegeven.
Mm-hmm.
En die hebben dat toen doorgespeeld naar de NOS Radio. Zorg en Hoop was een Surinaams programma op de zondag.
Ja, het was een Surinaams radioprogramma. Toch?
Ja, Surinaamse radio.
Maar zij hadden zendtijd van de NOS.
Ja.
Zoiets was het.
Zoiets was het, ja. En die kwamen dan mij op het spoor dan.
Door dat werkstuk.
Door dat werkstuk. En toen vroegen ze of ik of ze een interview met me konden hebben op de radio.
Ja.
Ja. Ondertussen was, want die heb ik nog steeds niet echt genoemd, Max Lievendag.
Ja.
Dan zal ik, als er nog tijd is, zal ik straks nog het verhaal van Max ook nog vertellen.
Ja.
Want het is belangrijk om te weten dat er ook tegelijkertijd door Max allerlei ontwikkelingen, doordat hij met mij in contact was, ook
door
dingen
jullie
op gang zijn gekomen.
Interactie eigenlijk.
Ja,
ja.
Ja. Max Lievendag is toen met me mee geweest. Mijn moeder was hier ook op vakantie.
Ja. Kwam Max Lievendag uit Suriname?
Uit Suriname.
Die kwam uit Suriname.
Ja, die heeft in Suriname gewoond tot na de onafhankelijkheid.
Oh ja.
En
ja.
Daarna is hij naar Nederland ook gekomen.
Ja.
En we hebben het contact altijd met elkaar gehouden. Als ik op vakantie ging en corresponderen en zo.
Ja.
Dus, en
jouw moeder ging mee?
Ja, mijn moeder ging ook mee. En in dat programma konden mensen inbellen met vragen of commentaar of wat dan ook. En er kwamen ook wat positieve, maar ook negatieve reacties. En het COC belde ook in van, als jullie nog iets verder zouden willen kijken. Hoe of wat verder.
Om eigenlijk die homoseksualiteit onder Surinamers, om daar een soort plek voor te creëren, om dat te onderzoeken.
Ja, toen zeiden ze van, dan kunnen jullie bij ons terecht.
Een zaaltje.
Voor ruimte, ja.
Ja.
En dan kunnen jullie zelf zijn. Toen hebben we de eerste vergadering, of bijeenkomst hebben we het georganiseerd.
Ja.
Er kwamen een stuk of, ik denk 37, 38 mensen, die kwamen erop af.
Ja.
Bij het COC. In
dus het ging
programma.
Een beetje rollen door dat werkstuk.
Door dat werkstuk.
Brak jij iets open?
Ja. En zijn we daar geweest. Ik weet nog steeds precies. 4 september was het, 19.
Ook een historische dag.
1980.
Ja.
En zijn we daar geweest. En toen is eigenlijk het idee gekomen om een werkgroep.
Ja.
Op de
wat veel gebeurde in die tijd. Ja. Ook rondom feminisme, maar homoseksualiteit.
Klopt. En toen is de SUHO eigenlijk, zeg maar opgericht.
Ja, vanuit de zwarte beweging, de homoseksuele beweging, wilden jullie zelf ook zo'n groep.
Juist.
Ja.
En eigenlijk taboe doorbreken enzovoort.
Ja.
Al dat soort zaken. En dat was mooi. Maar toen we voor de tweede keer daar kwamen, je moest intekenen voor een ruimte enzovoort.
Bij het COC.
Bij het COC, hier in Amsterdam.
In Amsterdam.
Rozengracht was het nog, dat herinner ik me nog.
Ja, Rozenstraat.
Rozenstraat kan wel,
volgens mij, ja.
Rozenstraat, sorry. Zijn we daar, voor de tweede keer toen we daar kwamen, werden er allerlei bezwaren van, we moesten lid worden van het COC enzovoort. En we konden niet zomaar, want de plek die we hadden gereserveerd, dat kon zomaar niet. En
er waren allemaal obstakels ineens.
Ja, obstakels, maar het meest afschuwelijke was dat er iemand achter de balie daar stond en die zei gewoon ook zo van, wat doen die zwartjes hier?
Ach, een racistische bejegening.
En zijn daarna nooit meer daar geweest.
Nee, toen was de maat vol.
Vol, ja.
Ja.
Het is,
toen hebben jullie je afgesplitst.
Ja. We waren nooit echt lid ook van het COC.
Maar
we zagen van, als het op deze manier gaat, dat kan niet.
Ja.
En
zij maakte eigenlijk geen ruimte voor jullie zelfonderzoek.
Juist.
zij waren zelf eigenlijk, zaten zelf nog met dat racisme en heel erg patriarchaal. En,
ja.
Ja.
Ja. Maar we zijn doorgegaan en vergaderingen bij elkaar, ja, thuis en dit en dat. En zo is de SUHO ook ontstaan.
Ja.
Met het blad wat we hebben uitgegeven,
de
SUHO-krant, elke, ja, maand. En daar, ja, mocht ik ook in de redactie zitten.
Ja, want daar, ja, kwamen eigenlijk allerlei uiteenlopende onderwerpen langs.
Yes.
Van poëzie tot politiek, tot
alles,
cultureel.
Ja, we deden zelfontplooiing ook. Hè?
Ja.
Waren trainingsgroepen.
Ja.
Ja, ja. Trainingsweekenden hebben we georganiseerd, van alles en nog wat.
Ja.
En feesten ook.
Ik zou zeggen, en ook feesten.
Zo.
Om jezelf te vieren.
Ja.
Want het was eigenlijk dan ook het eerste moment dat je echt die zwarte queer identiteit echt met elkaar wilde vieren.
Ja.
Ook op je eigen manier.
Ja.
Niet volgens de richtlijnen van het COC of de witte blik.
Klopt.
Daarop.
Klopt. Het was zo mooi. Een van de eerste feesten. Ja, een jaar SUHO geloof ik was. Hadden we groots opgezet in ons huis.
Ja.
Op de Zeeburgerdijk. De schrijver Edgar Cairo.
Ja.
Die had een speciale gedicht.
Ja.
Boeler gedicht geschreven.
Ja. Ja.
Een toneelstuk werd er opgevoerd. We waren een swingende band.
Wat heerlijk.
We hadden een heleboel travesti acts die er ook,
ja,
allemaal,
ja,
op. Het was echt een gigantisch feest.
Allemaal drag queens.
Drag queens.
En die kings misschien ook wel.
Ja.
Ja. Ja.
En het was, het mooie ervan was dat het voor open was voor alles en iedereen.
Mm-hmm.
Jong, oud, ras of wat dan ook. Niks. Het speelde totaal geen rol.
Nee.
Het was een open groep voor iedereen. En er waren ook Turken, Marokkanen. Dus die kwamen toen ook.
Ontzettend divers ook.
Ja.
Die vonden eigenlijk ook eigenlijk wat zij niet in de witte beweging,
precies,
vonden.
Precies. En naar aanleiding van de SUHO zijn er ook allerlei groepen ontstaan.
Ja.
Turkse groep, Marokkaanse,
ja,
groep.
Nou, ook SUHO-vrouwen.
SUHO-vrouwen ook, ja.
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 Door Tineke Sumter.
Ja.
Die later, klopt, ook voorzitter werd van SUHO.
Ja.
En ook later zelf een lesbische zwarte vrouwgroep, Sister Outsider,
ja,
heeft opgericht.
Klopt.
Dus dat was eigenlijk een soort, ja, de voedingsbodem voor heel veel nieuw activisme. En eigenlijk om elkaar te ontmoeten en,
ja,
te stimuleren om dingen te doen.
Ja, klopt. En we waren midden in het proces van hoe beter vorm te gaan geven. En onderlinge dingen waren er ook niet, die niet helemaal lekker liepen.
Ja.
En daar waren we midden in dat proces,
ja,
dat toen de AIDS-epidemie uitbrak.
In de jaren 80.
Yes.
Ja, ja.
84, 85. Toen was er zoveel angst. Nou ja, we hebben het pas meegemaakt met het hele COVID-gebeuren.
Ja, wat
voor effecten dan heeft. Maar dit was dan heel specifiek. De homogroep werd erop aangekeken. Wat,
ja,
was de homoziekte, toch?
Ja, zeker. Dat kreeg het stigma, werd,
ja,
de homoziekte. Dus,
ja,
je had eigenlijk, je was net begonnen met die emancipatie.
Ja.
Je had, wat je net omschrijft, heel mooi die feesten. En je had die weekenden. En je schreef de SUHO-krant vol. En iedereen,
ja,
vond elkaar. En het werd in één keer teniet gedaan eigenlijk,
ja,
door die epidemie. Door de AIDS-epidemie.
En dus na 1985, 86 hebben we verder geen SUHO-activiteiten meer gehad. En,
maar het is nooit opgeheven, toch?
Nou, omdat het, het is nooit een officieel
nooit
iets geweest.
Nee, het is,
weet je? We waren bezig om te kijken of een vereniging zou worden of een stichting.
Ja.
Dat,
ja,
waren de volgende stappen vanuit werkgroep. Zouden we dat gaan doen? Maar officieel hebben we nooit een streep onder gezet.
Nee.
Ik zeg nog steeds, als ik de kans krijg, zeg ik, we zijn in winterslaap gevallen. En we wachten nog steeds op de prins die ons wakker gaat kussen.
Lionel was misschien de initiator van SUHO, maar SUHO was veel groter dan hij alleen. Ze organiseerden tal van activiteiten, hadden een eigen krant en gaven ook voorlichting. Dat laatste ging onder andere aan de hand van een door Lionel geproduceerde documentaire Matisma. Ik wil nog even naar Matisma ook, de documentaire.
Oh ja.
Want je midden in die SUHO, relevatie en waar jullie alles gingen doen, heb je ook een documentaire geproduceerd.
Ja.
Die heel belangrijk is geweest rondom deze beeldvorming, ook vanuit black queer activisme.
Klopt.
Kun je daar iets over vertellen?
Nou, het was zo dat we ook behoefte hadden aan beeldmateriaal. Hè?
Ja.
Bij de voorlichtingsbijeenkomsten die we hadden. Want ondertussen gingen we ook naar scholen en dat soort zaken. En verenigingen.
Dat was onderdeel dus, inderdaad van SUHO om voorlichting
SUHO
te geven.
Ja, ja, ja. Bij die taboe doorbrekingen. Dat het veel meer materiaal. En er was ook behoefte aan beeldmateriaal.
Ja.
Ik zat toen op die op het IFABO.
Ja.
En daar heb ik toen besloten om te kijken of ik een vervolg zou kunnen geven aan die homofielen uit Suriname.
Mm-hmm.
Dat eerste werkstuk.
Ja.
En in welke vorm ik het zou gaan doen. En ik hoorde dat er ook hier en daar geluiden gingen van ze willen een zwarte homofilm ook maken.
Ja.
Ik denk voordat zij dat doen, wil ik het zelf doen.
Huppatee. Ja, de regie in eigen handen. Ja.
Dat is eigenlijk, daar is toen het idee ons geboren om aan de SUO-leden te vragen van ik wil die film gaan doen. Ik wil het dan als eindexamen project van die opleiding doen.
Ja.
Willen jullie meewerken? Ze wilden wel meewerken, maar het moest in elk geval niet direct in het grote openbaar, maar voor bijeenkomsten.
Ja, en dat voor voorlichting. Daar...
Precies,
en, ja, en je hebt het eigenlijk in een format gedaan van een talkshow.
Ja.
Gebaseerd een beetje op het format van toen heel populair de Sonja Barend Show.
Klopt, ja.
Journalisten. Misschien kunnen we heel even naar een fragment luisteren van Max Lievendag, die dat eigenlijk mede presenteerde ook en die de show opent.
Familie Faudet, we brengen u vandaag een programma waarin we zullen trachten het een en ander duidelijk te maken over homoseksualiteit bij Surinamers. En dat gaan we doen met Surinamers hier in deze studio. Otak Abra Buller Nangagrituma. Natuurlijk willen we naast die informatie die we geven ook een beetje amusement erin brengen. En daar zorgen we zo meteen op een hele goede manier voor.
Nou, dat is eigenlijk Max Lievendag die het opent.
Ja.
En die eigenlijk de problematiek aangeeft van wat er aan de hand is en waarom die show er moet komen.
Ja.
En jullie hadden dat niet alleen opgebouwd met gesprekken, maar ook met zang en dans.
Ja.
Om dat eigenlijk ook een onderdeel te maken van die hele beleving.
Ja.
En daar kwamen dus allemaal vanuit allerlei verschillende hoeken vrouwen, mannen hun ervaring delen.
Ja.
Over hoe zij het ervaarden als hun Surinaamse homoseksualiteit.
Yes.
En Max stelde daar vragen dan over.
En het ging ook vooral hun ervaring ook mee te nemen zoals ze het in Suriname hadden ervaren. En hoe ze het hier in Nederland aan het ervaren waren.
Ja.
Om dat beeld te maken.
En jij zat er zelf ook in.
Klopt.
Ja.
Ja.
Jij hebt daar verteld over de SUHO.
Ja.
En ook jouw eigen beleving daarachter.
Ja. Ja.
En... hoe werd dat ontvangen bij die voorlichting? Want het was natuurlijk voor het eerst dat dat echt gebeurde, als jullie het gebruikten.
Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik, het waren verschillende, hoe noemden we het ook weer? In de werkgroep hadden we voorlichting, hadden we dit, dus de groep voorlichting zal ik maar zeggen.
Ja.
Die hebben er heel veel mee gewerkt. Daar was ik niet altijd bij betrokken.
Nee. Nee.
Dus ik heb het niet zo... maar onderling binnen de Surinaamse groep die er kwam. Want dit is op het IFABO heb ik het vertoond.
Ja.
Werd heel goed ontvangen.
Ja.
En bijeenkomsten van de SUO bij die feesten hebben het ook wel eens. En het werd altijd met heel veel enthousiasme werd het ontvangen.
Ja, want door die erkenning natuurlijk dat je dat iedereen dacht... waar jij ooit begon met ik ben alleen de enige die dit heeft... had je eigenlijk iets gemaakt, een document waar je kon zien... wow, het zit bij heel veel mensen op allerlei verschillende manieren eigenlijk.
Ja, klopt.
Ja, nou heel, heel mooi.
Weet je, Max Lievendag was nieuwslezer.
Oh, dus
op
die had
televisie in Suriname.
Die had ervaring ook.
Hij werkte ook bij een reisbureau, dus hij was heel vaak in Nederland.
Ja.
Want dat is het stukje waar ik zei van ik kom nog even terug op
je
Max Lievendag.
Je mag even terugkomen, Max Lievendag, zeker. Ja, hij leeft niet meer. Hè?
Helaas leeft hij niet meer.
Nee.
Hij, we zaten samen op school op het, hoe heet het?
Ja.
Op die middelbare
hij was toen
school.
De voorzitter hè, van SUHO.
Ja.
Toen het begon.
Hij was de eerste voorzitter. Ja.
Ja.
En in Suriname zaten we dus op school samen. En toen ik naar Nederland kwam, hebben we het contact gehouden.
Ja.
En Max kwam voor het eerst ook naar Nederland,
mm-hmm.
vanuit zijn werk bij het reisbureau. En ik heb hem toen geïntroduceerd in het uitgaansleven hier in Nederland.
Mm-hmm.
Dat was in 1972,
jij wist
73.
Dat al allemaal van die COC en die Zodiac.
Juist, en hem laten zien en ervaren van dat we ons moesten bevrijden.
Wat fijn voor hem ook, dat hij dan iemand had, toch?
Absoluut.
Ja.
Hij is teruggegaan naar Suriname, want hij had daar wel zijn contacten.
Ja.
En... toen is er bij hem thuis zijn er ook groepjes opgestaan om ook die taboe te gaan doorbreken.
Ja. Is dat echt aangeslingerd?
Aangeslingerd. Hij heeft die inspiratie daar op gedaan. En, of meegenomen van hieruit naar Suriname.
Ja.
En wat ik toch leuk vind om te vertellen is... Ik heb het ook over Robert Long gehad.
Ja. De zanger.
De zanger. Toen hij, toen Max weer terugging naar Suriname, heb ik hem een LP van Robert Long meegegeven.
Met die protestnummers over homoseksualiteit.
Jezus redt onder andere, is een van die nummers.
Ja.
Die heeft hij daar,
ik ken het repertoire niet zo uit mijn hoofd, maar ik geloof meteen dat het goed is.
Ja, en er komt in elk geval een stukje voor van keer nooit je rug toe naar een hobo. Want dan zit hij aan je kont of zo.
Okay.
Weet je?
Ja.
Maar hij heeft het meegenomen en heeft het daar op de Surinaamse radio heeft hij laten spelen. En het heeft een hele ruil veroorzaakt ook in Suriname.
Dus hij heeft daar flink de boel op stelte gezet.
Opgeschud. En daar zijn toen wat meer mensen actiever geworden.
Ja.
Voorlichting gegeven op scholen en dat soort toestanden. Dat is het werk wat Max in Suriname heeft gedaan voordat hij naar Nederland kwam.
Ja. Dus er was heel erg... Voordat hij naar Nederland, maar toen jullie dus in Suho zaten, was dat heel erg de grondslag voor eigenlijk een soort internationale samenwerking in dat opzicht. Omdat jullie werkt ook samen met een groep in Suriname die over homoseksualiteit...
Die waren er nog niet.
Die waren er toen nog niet.
Nee, nog niet.
Nee.
Maar Max heeft wel het voorwerk een beetje.
Ja, precies.
Met huisfeesten en dat soort dingen. En heeft hij toch een aantal mensen weten te mobiliseren.
Ja.
Die samen met hem, en daar hebben ze voor elkaar gekregen om op scholen ook voorlichting te gaan geven over homoseksualiteit.
Ja, dus je hebt in de breedte aangepakt eigenlijk.
Juist. En... toen wij hier de SUHO oprichten in 1980, een jaar later, is er in Suriname toen officieel ook de SWH opgericht.
Ja.
Surinaamse werkgroep homofielen.
Ja.
En die ze waren eigenlijk onze zusterorganisatie.
Ja, ze hadden ook een rubriek toch in de SUHO-krant. Ja,
klopt.
Ja. Dus daar, jullie hadden eigenlijk een soort kruisbestuiving vanuit Suriname, Nederland, Nederland, Suriname. Om eigenlijk die emancipatie op zo'n breed mogelijke manier naar voren te brengen.
Klopt.
En dat was, van jullie kwam het heel erg vanuit de zwarte homo mannen. En bijvoorbeeld Tineke Sumter deed het ook weer vanuit de vrouwen.
Vrouwen, ja.
Dus daar waren eigenlijk al die verschillende perspectieven kwamen dan daar voorbij. Nou, het is denk ik ook wel mooi. Je zei al, dat heeft eigenlijk daarna heel veel ook geïnspireerd.
Mm-hmm.
In groepen die daarna ook kwamen.
Ja.
In zowel de jaren 80 als 90. Dus eigenlijk was het hek een beetje van de dam. Jij bent zelf... jij bent psychotherapeut geworden. Jij bent daar meer in verdwenen. Later ben je weer natuurlijk veel meer teruggekomen in dat activisme. In de afgelopen jaren. Om eigenlijk ook weer over SUHO te praten, toch?
Klopt. Want heel vaak... Het is gewoon zo. Als ze gingen zoeken naar de zwarte homobeweging in Nederland, dan kwamen ze al gauw bij mij terecht.
Onder invloed van de AIDS-epidemie werd SUHO in 1985 opgeheven. Desondanks bleef de impact van de werkgroep aanwezig. Er kwamen nieuwe organisaties die op het gedachtegoed van SUHO voortborduurden, zoals Strange Fruit en Sur Vibes. Lionel zelf ging aan de slag als psychotherapeut. Hij werkte 38 jaar voor de Parnassia Groep en had ook een eigen praktijk. In 2019 nam Lionel de Michael Haman Award in ontvangst namens iedereen die zich voor SUHO had ingezet. Mocht je nou nog meer over Lionel willen horen, na de credits van de podcast bespreken we de lezersvraag van Wink en horen we zijn blik op onze huidige tijd. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering met Roze Reus, Lionel Jokel. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen queer tijdschrift Wink, Platform with Pride, ILIA LGBTI Heritage en Bureau van Gisteren. Met dank aan de vrienden van ILIA, Spraakmaker Media voor de audioproductie, Wink-hoofdredacteur Martijn Kamphorst, illustrator Avalon Nuovo, de medewerkers van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en ILIA en specifiek Davy Vrenegoor en Fleur Jacobs voor de research. En last but not least, mijn partner in geschiedschrijving, historica Agnes Kremers. Ja, dus we zijn nu in het heden aanbeland. We hebben een aantal vragen ook van lezers van het Wink-tijdschrift die dat hebben ingestuurd. En een van de eerste vragen is, wat bewonder jij aan de nieuwe generatie activisten? En specifiek ook vanuit Black Queer natuurlijk.
Bewonder.
Bewonder aan de huidige generatie Black Queer activisten of de generatie nu.
Oké. Ik heb sporadisch contact met de hele gay, zwarte gay gemeenschap op zich nog. Mm-hmm. Op het moment. En waar ik wel heel trots op ben, is dat zij gebruik maken van de baan en van de wegen die wij gebaand hebben.
Ja, dat zie je ook echt.
Ja, ja. Dat er een heel stukje vooruitgang aan het boeken zijn. We zijn er nog lang niet, hoor.
Nee.
Er zijn nog steeds vreselijke dingen die er gebeuren en die niet moeten gebeuren.
Ja.
En we worden nog, moet maar zo te zeggen, belaagd.
Ja.
Vanuit sommige en religieuze groepen en allerlei andere groepen.
Ja, en ook nu met het rechtsconservatisme wat weer opkomt.
Precies, ja, je haalt me het woord. Dat bedoelde
sorry,
ik inderdaad. Nee. Dat is precies wat ik ook bedoelde.
Ja,
het rechtsextremisme en het extremisme in het hele religieuze. En daar ben ik niet gerust op.
Nee.
Maar ik heb het idee dat, de hoop in elk geval.
Nou, dit is ook een vraag van iemand. Wat heb je hoop inderdaad? Dus je gaat heel mooi in die...
Okay, ik heb de hoop dat de power die we met elkaar zo aan het ontwikkelen zijn, om te kunnen zijn wie we zijn, waar we ook zijn, hoe we ook zijn, dat nog verder mag gaan groeien en bloeien.
Ja.
Want het zaadje is gezaaid. Diversiteit is prima.
Ja.
Maar we moeten niet vergeten dat binnen de diversiteit groepen ook behoefte hebben aan een eigen gezicht.
Ja.
En dat we elkaar daar niet op afrekenen.
Nee.
Maar dat er een soort overal moet komen.
Ja.
Sorry.
Een soort overkoepelende...
Een overkoepelende gevoel moet komen van iedereen is goed. Zoals dat de laatste... Ja, toch steeds
ondanks
meer geprikt
achtergrond
wordt.
Of...
Ja, ondanks alles dat diversiteit er is. En we hebben nu in de diversiteit zien we LHBTIQ enzovoort.
Plus,
komt, ja, er komt van alles en nog wat. Dat is prima. Want als iets geen naam heeft, bestaat het niet.
Nee, je wilt dus, je gevoelt dat je daar dat je bestaat.
Ja, en het is heel normaal en begrijpelijk en misschien ook noodzakelijk dat mensen binnen hun... groepje, om het maar zo te zeggen, eerst zichzelf ook goed kunnen voelen, kunnen profileren en dan pas kunnen gaan kijken naar verbinding met elkaar.
Ja.
En bij mij gaat het echt om die verbinding.
Ja, dus eigenlijk eerst wat je zegt, kijken naar je eigen identiteit
en
dan wel de verbinding slaan om eigenlijk dat grotere, de backlash eigenlijk van het rechtsconservatisme wat er weer aankomt, met z'n allen aan te kunnen.
Ja.
Dat vind je heel... Je had daar een woord ook voor bedacht. Maar jij wilde eigenlijk voorbij al die letters, toch?
Ja.
In een zekere zin.
Ja, het is zo'n soep geworden met al die, al die lettersoep. Dat ik dacht van nou... Weet je, waar je hebt... een mens bestaat uit zijn lichaam.
Mm-hmm.
En zijn geest, zijn gevoel. En zijn voorkeur. Wat je ook bent, dat zijn die drie dingen.
Dat hebben we allemaal.
Allemaal. Oké. En waarvan ik zeg van, in plaats van constant maar al die letters te moeten noemen, zeg ik van, we zijn mensueel.
Mensueel.
En het gaat om mensualiteit.
Ja.
Want dat is het overkoepelen, het verbindende wat we met elkaar hebben.
Ja.
Afkomst, seksualiteit, kleur, noem maar op. Etnische afkomst, maakt niet uit.
Ja.
Dat is wat ons als mens verbindt. En het is misschien een utopie, maar dat is wel wat ik steeds probeer in gedachten te houden. En ik probeer de kreet van mensualiteit en mensueel, probeer ik toch te zaaien, zodat mensen dat altijd in hun achterhoofd houden, waar ze ook mee bezig zijn.
Ja, als een soort stip op de horizon.
Ja.
Eigenlijk ook toen jij jong was, dat je dacht, oké, ik ben homoseksueel, ik wil met een man. Nou ja, dan moet ik naar die stip op de horizon om te emanciperen. Heb je nu eigenlijk een nieuwe stip op de horizon? En dat is mensueel zijn.
Ja.
Mooi. Dankjewel, Lionel.